Ja, Vader, we hebben het gezongen. Ons gebed, Heer, open de hemel, poorten, laat ons uw woorden horen. Heer, en help ons om ons hart er ook zo voor open te zetten, dat we ook kunnen zeggen en het kunnen omarmen. Niet mijn wil, niet onze wil, maar uw wil geschieden. Heer, werk met uw geest. Bekrachtig uw woorden. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. De volgende preek in de serie over de Hebreeënbrief. En ik ben even gewoon benieuwd, wie zat er vanochtend in de auto? En denk van ja, het stormt en het regent, maar maakt me niet uit, ik ga erheen. Want wie weet, misschien zijn we wel weer toegekomen in de Hebreeënbrief aan de volgende waarschuwing. En daar heb ik al zin in. Ik hoef geen zaal licht, want volgens mij zijn er geen handen. Jammer. Het is wel tijd voor de volgende waarschuwing. De vorige deed ik ook al. Mijn vorige preek was ook een waarschuwing en deze weer. Het is niet zo dat ik daarop inteken. Dat ik denk, van, nou, doe mij al die waarschuwingen, want daar heb ik zin in. Dat is het lot. Nee, dat is leiding van de Heer. Laten we het daarop houden. Ligt niet aan mij, maar het komt wel zo uit. Dus ja, we zitten hier in de derde waarschuwing in de Hebreeënbrief vandaag. Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Maar, ontspan. Want het is helemaal eigenlijk geen denk erom preek of zo. Ik bedoel, het zit wel een beetje in natuurlijk, maar dat hoort ook wel een beetje zo. Als het om waarschuwing gaat. Maar ik geloof juist dat dit gedeelte heel veel in zich heeft. En ons heel veel aanreikt om juist verder te kunnen groeien. Als het gaat om onze geestelijke groei. Als het gaat om volwassen worden in ons geloof. Ja, dan zitten hier fantastische ingrediënten in. Want het gaat in dit gedeelte van vandaag over melk en vast voedsel. Waarbij eigenlijk in ons denken, dat hoor ik ook wel eens gewoon, en hoe we met elkaar spreken, melk, ja, dat heeft een beetje een negatieve klank. En dat is onterecht. Want melk, dat weten we allemaal, dat is hartstikke nodig in het begin van je leven. Hè? Als baby heb je moedermelk nodig. Als nieuw kind in het geloof heb je allereerst ook melk nodig. Melk is ongelooflijk fundamenteel om in die eerste fase van het geloof te kunnen groeien. En Petrus die verbindt melk in een van zijn brieven juist aan het volle evangelie. Dus we spreken nooit meer negatief over, ach, dit was alleen maar melk. Nee, melk is goed. Want melk, ja, dat doet je groeien. Maar, er is inderdaad meer. Net zo goed als het in het fysieke leven goed is om na een maand of 6 uiteindelijk door te groeien, langzamerhand naar vast voedsel. Hè. Ik kan me het eerste fruithapje van ons eerste kind gewoon letterlijk nog. Ik weet precies de plek waar David 12 jaar geleden zijn eerste hapje vast voedsel kreeg. Hè, dat staat in het geheugen gegrift. Nou, wij mogen ook. Ik vind een maand of 6 eigenlijk wel een mooie periode, bedenk ik me nu te plekken. Na een maand of 6, ja, dan moet je eigenlijk gewoon door naar vast voedsel. Maar wat is dan vast voedsel? He, waardoor je verder geestelijk groeit. En meestal, en ik ga meteen zeggen, dat klopt eigenlijk niet. Meestal, bij vast voedsel denken we aan meer kennis. Aan diepere lagen in de Bijbelstudie. En dan bij vast voedsel, ja, dan snap ik openbaringen. Maar ik geloof niet dat dat vast voedsel is zoals hier Hebreeën 5 en Hebreeën 6 erover spreekt. Dus laten we het lezen, zodat we kunnen ontdekken waar het dan wel om draait. Wat dan vast voedsel volgens de Hebreeën schrijver wel is. Dit is hoofdstuk 5 vanaf vers 11 en heel hoofdstuk 6. Dus het is een lekker veel woord van God vandaag. Ik lees het voor. Hierover, waarover, nou alles wat Theo gisteren vorige week bepreekte. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen. Omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk. U had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Nou, we moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden. Over het geloof in God. over de leer, over het dopen en de handoplegging. En over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Het is allemaal melk, hè? We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gaven en deel heeft gekregen aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, dat is ook een waarschuwing, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd. Omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Land dat de overvloedige regen opneemt en nuttige gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen. Maar land dat dorens en distels voortbrengt, is waardeloos en rijp voor vervloeking. Het zal uiteindelijk in vlammen opgaan. We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen. Totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. En dat u niet achterblijft. Maar dat u in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf: ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Maar toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. God doet wat hij belooft. Met deze twee onomkeerbare daden, die ook uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. En onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Er gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Nou, dat was een heel lang gedeelte. Het gedeelte begint dus met een waarschuwing. Een waarschuwing met betrekking tot traagheid. Traagheid die zich eigenlijk uit in het, ja, wel tevreden zijn met wat je nu weet op dit moment over Jezus. En eigenlijk traagheid ook in weinig verlangen om nog meer van Jezus te leren kennen, om meer van zijn kracht te ervaren in jou en door jou heen naar anderen toe. Weinig, ja, honger, weinig dorst, maar traag, het is wel goed. Traagheid is ook genoegen nemen met melk, terwijl je allang toe bent aan vast voedsel. Maar wat is dan die melk? Bij melk gaat het om het begrijpen van fundamentele zaken. Als vergeving, als verzoening, als eeuwig leven. En dus gaat het vaak dan over kennis van zaken als dopen, als opstanding over dopen, opstanding van doden, eeuwig leven, etc. Je zou kunnen zeggen, melk, dat is eigenlijk een goed zicht op de aardse bediening van Jezus. Wat het allemaal betekent, dat hij hier was, dat hij hier leefde. Zijn wonderen, zijn woorden, zijn lijden, sterven, opstaan, hemelvaart, uitstorting van de geest. Dat is al, het laatste stukje is natuurlijk al hemels. Maar wat er allemaal aan het kruis gebeurde voor ons. Dat daardoorheen vergeving en verzoening wordt bewerkt. Dat is melk. Dat is zicht hebben op de aardse bediening van Jezus. Melk zou je kunnen zeggen is goed zicht op Jezus als de Mozes die het volk leidt uit bevrijding. Jezus is goed zicht te hebben, melk is goed zicht te hebben op Jezus als Aaron. hè, die dat aardse priesterschap vertegenwoordigt. Een priesterschap ook van verzoening en vergeving. En dat is fundamenteel. Dat is fundamentele kennis. En zonder deze kennis, zonder deze basis, kun je nooit verder groeien. En ik denk een deel van ons vandaag, zoals we hier zitten, heeft die melk gewoon nog nodig. Is nog op zoek, is nog aan het worstelen. Hoe zit het dan met vergeving en verzoening? En is het ook voor mij? En dat kruis, wat moet ik daarmee? Je mag daar van alles mee. Jezus is daar gestorven voor jou. De kern van alles wat hij wilde doen, is jou verzoenen met de Vader. Zodat ook jij zonder schroom mag naderen voor de troon van de genadige, zoals vorige week centraal stond. Het kruis was er voor jou, het kruis was er voor mij. Maar als je dat snapt, vergeving, verzoening, eeuwig leven, ja, dan mag je verder groeien via vast voedsel. En vast voedsel is niet zozeer zicht op de aardse bediening van Jezus, maar veel meer op de hemelse bediening van Jezus. Jezus als hoge priester. Jezus hè, in de typologie van Melchizedek, waar het volgende week nog meer over zal gaan, omdat het hoofdstuk meer gaat over Melchizedek. En dan niet alleen maar meer zicht op de hemelse bediening in de vorm van kennis, dat we er nog 30 bijbelstudies tegenaan gooien, is niet verkeerd aan zich, maar vooral meer zicht door meer ervaring. Door meer het proeven ervan en het ervaren van Jezus in je dagelijks leven. We lezen in vers 15. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend. En zij zijn in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En in vers 5 van hoofdstuk 6 lezen we nog dat het ook bij volwassenen, maar helaas die volwassenen die laten terugvallen, maar dat het ook nog gaat over het kennen van de kracht van de toekomende wereld. Dus wat zijn dan de kernwoorden als het gaat om vast voedsel? Het gaat om ervaring, het gaat om zintuigen, het gaat om kracht en het gaat om onderscheid kunnen maken. Zo spreekt de Hebreeënschrijver over vast voedsel. Het draait om het oefenen van je geestelijke zintuigen. En dat in een houding van volharding en in een houding van gehoorzaamheid. O Heer, als u mij dingen openbaart, dan niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We zingen het wel makkelijk. Maar in het dagelijks leven is het toch nog wel wat ingewikkelder als het dwars tegen ons vlees ingaat. Of wat tegen wat wij comfortabel of fijn vinden. Maar als God ons dan tot iets roept, ja dan, in die situatie, uw wil geschieden. Daar draait het uiteindelijk om. Niet of het hier zingen, maar of het in ons leven ook doen. Vanuit onze dagelijkse omgang met Jezus. Het gaat om ons geestelijk onderscheidingsvermogen. Onderscheid tussen maken, kunnen maken tussen goed en kwaad. Zowel als het gaat om ethische thema's, als het gaat om mogelijke dwaalleringen. Dus let op, zou ik nog even zeggen. De mogelijkheid om dat vaste voedsel tot ons te nemen, om die hemelse waarheid en die kracht van dat christenleven, wat er voor ons allemaal is, om dat in ons op te nemen, hangt niet eenzijdig af van onze geleerdheid, van onze studie, van ons scherpe verstand of ons ernstige nadenken. Dat is niet fout aan zich, begrijp me goed. Maar het gaat bij vast voedsel, het gaat bij het oefenen van de zintuigen veel meer om de overgave aan Jezus. Dag in, dag uit. Ons verlangen om dagelijks echt die tijd met hem te hebben. Om die vertrouwelijke omgang ook op te zoeken. Elke dag opnieuw. Te luisteren naar zijn stem en te handelen op basis van zijn spreken. En tuurlijk speelt de Bijbel daar een belangrijke rol in. Maar het is wel woord en geest. Het is wel de hemelse Jezus die nu vol kracht in ons wil werken. Het is de hemelse Jezus die nu ook nieuwe openbaringen wil geven. We kunnen denken, ja, dat is pas voor latere leeftijden. Dit is wat ik al voor mijn kinderen heel vaak bid. Juist dat onderscheidingsvermogen. Juist kinderen en tieners en jongeren die blootgesteld stelt aan van alles. Mijn gebed is heel vaak voor mijn kinderen. O Heer. Want ze snappen al heel veel. Ze hebben al heel veel melk gehad. O Heer, maak hun ook zo jong als ze zijn. Geef hun door uw geest in hen. Geef hun dat onderscheid tussen goed en kwaad. Waar ze in allerlei groepen soms zomaar mee geconfronteerd worden. O en Heer, geef hun de moed en de kracht en de wil om elke keer opnieuw te kiezen voor het goede. Dat mag ons gebed zijn voor onze kinderen. En ze hoeven ze niet 20 te zijn. Dat geldt ook voor kinderen van 7. Welke leeftijd je ook maar kinderen hebt. Dat we dat bidden. Dat ook zij al volwassen worden. In zekere zin. Dat zij al vast voedsel kunnen nemen. Omdat zij dat geestelijk onderscheidingsvermogen ontwikkelen. En ook het lef hebben. Misschien wel in hun klas. Misschien wel in hun omgeving. Misschien wel in hun WhatsApp groepjes. Om daarin te kiezen voor het goede. Zullen we daarin strijden en bidden al voor onze kinderen. Dat zij dat vaste voedsel ook gaan opnemen. Weet je, Jezus leren kennen is melk. Maar verlangen naar dagelijkse omgang met Jezus en zijn werk in ons, ja, dat is vast voedsel. En die traagheid, waaraan die waarschuwing in dit gedeelte over gaat, die traagheid mag vervangen worden door dorst. Oh, dat we toch meer dorsten naar Jezus hier en nu. En we zingen het. Oh, maar dat is ook zo belangrijk dat we dat ook doen door de week. Dat dit niet het moment is waarin we even onze dorst lessen. En dan moeten we dan maar weer 7 dagen op teren. Nee, morgen heeft ze eigen dorst. Morgen heeft ze eigen noodzaak om opnieuw dat vaste voedsel tot ons te nemen. En ik geloof dat we daarin met de tekst die in het huis van gebed op de muur staat, precies het juiste verlangen van God voor ons als gemeente hebben verwoord. Aan de muur het huis van gebed. En als je niet bent geweest, dan wordt het hoog tijd dat je daar binnenkort eens komt. He, natuurlijk, gewoon vrijblijvend. Maar daar staat Jeremia 33 vers 3. Roep mij aan. Roep mij aan. De hemelse God. En ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Vast voedsel. Geestelijke zintuigen die geoefend worden. Ik denk, oh heerlijk. God wil ons gewoon nog steeds nieuwe dingen openbaren. Tuurlijk, die dingen kunnen niet in strijd zijn met wat hij al geopenbaard is in zijn woord. Maar hij wil nog steeds nieuwe dingen openbaren. Heerlijk toch? Ik sta daar maximaal voor open. Maar dan moet ik, als ik dat zeg, dan moet ik wel de tijd nemen dat hij het ook kan openbaren. Dan moet ik de tijd afblokken om er te zijn. Om de stilte te zoeken. Zodat hij kan spreken. Bij vast voedsel gaat het niet om het aantal jaren dat je al christen bent. Het gaat om je geestelijke zintuigen. Sommigen zijn nog niet zo heel lang christen van ons. Maar die zijn al heel erg actief in het oefenen van hun geestelijke zintuigen. Heerlijk. Strek je uit naar meer. En tegelijkertijd ben ik bang dat we, als we eerlijk zijn, moeten constateren. Man, sommigen van ons zitten al jaren aan de melk. En we nemen er nog genoegen mee ook. Deels omdat onbekend onbemind maakt. Deels omdat we soms vastzitten in ons systeem. Soms nog heel erg religieus zijn in ons denken. En dan nemen we zomaar jaar in jaar uit genoegen met melk. Terwijl we bedoeld zijn voor vast voedsel. Vast voedsel is een open hemel. Weet je, vast voedsel is nog eerder aanbidding dan de preek. Zegt hij nou? Ja, dat vind ik ook zelf ook niet handig. Maar, want de aanbiddingsleiders die denken, oh mooi, dit biedt kansen. Hè? De preek gaan we nu een kwartiertje doen en dan gaan we nog een kwartier extra aanbidden. Nou, zo zit het natuurlijk ook weer niet. Maar, als je snapt wat ik bedoel. In aanbidding, daar staan nog veel meer, als het goed is, al je geestelijke zintuigen aan. Daarin gaat het om overgave. Aanbidding begint pas als we ons overgeven. Niet als we een liedje zingen. Als we ons daarin geven. Met al onze zintuigen. En daarom geloof ik dat het zo ongelooflijk relevant is dat we ons hele lichaam daarbij gebruiken. Dat we daadwerkelijk zo staan als we aanbidden. En ik denk, joh, we zijn een beetje Noordeling, hè? Van, ja, doe hem normaal, joh. Huh? Een beetje overdreven, toch? En zijn mensen met een autoriteitsprobleem die zeggen, ja, pak zelf wel. Hè? Ze kunnen wel een regeling niet zijn, we hebben onze handen op, maar dat doen we mooi niet. En zij hebben een hele groep die vinden dat gewoon moeilijk. Om daarin gewoon eigenlijk die vrijheid te pakken. En je zit gewoon letterlijk, dat voel je misschien soms wel eens, klem in je lichaam. Je zou het misschien wel willen. Oh, maar dat is een drempel. Ik denk dat we gewoon daar moeten uitsteken. Dus doen we even een testje. Ik begin met een makkelijke vraag. Wie is er vanochtend allemaal uit bed opgestaan? Steek even je hand op. Fysiek zijn heel veel mensen dus in staat om een hand op te steken. Hè? Dus dat, Ja, maar je moet beginnen met een gezamenlijk vertrekpunt. Dus dat biedt een basis. Wie van jullie heeft tijdens de aanbidding net al gewoon met de handen in de lucht gestaan? Er zijn veel handen, maar wel een stuk minder. En weet je, dit gaat nu niet, begrijp me goed, hè, want ik kan heel snel verkeerd opleggen. Dit gaat niet om een trucje. Dit gaat niet, oh, als we maar onze handen opsteken, dan zijn we er of zo. Of dan, ja, het is geen trucje. Maar ik heb zelf ervaren in mijn leven dat het wel soms zomaar een doorbraak geeft. Dat gewoon zomaar dingen die vastzitten in je lichaam, het uitzicht in je lichaam, want we zijn een holistisch mens, geest, ziel, lichaam. Dingen die vastzitten in je systeem, dingen die soms vastzitten in je ziel, worden doorbroken via je lichaam. Dus ik geloof daadwerkelijk dat als wij er maar voor kiezen om God te aanbidden met alles wat in ons is, hè, dan laten we maar bekend staan met als die kerk waar ze allemaal maar met hun handjes in de lucht staan te wapperen. Prima. Als wij maar weten waarom we lopen te wapperen. En wij lopen te wapperen omdat we ons helemaal willen geven in aanbidding. En wat we daar alles wat we hebben, wij willen gebruiken. Niet als kunstje, niet als trucje, niet als, oh, zie mij eens heilig in aanbidding zijn. Nee, het is voor mij soms een keuze. Dan voel ik me niet eens dat ik in aanbidding ben. Maar dan kies ik ervoor, ja, maar ik wil het wel en ik strek me uit en hier ben ik hier. En mijn gevoelsleven, mijn ziel is even niet belangrijk. Want ik ben hier om u te aanbidden. Of ik het nou voel, of ik nou zin in heb of niet. En ik doe het. Hier ben ik. En ik strek me uit naar u. Ik geef mezelf met mijn hele lijf. Om maar zichtbaar te maken dat alles u toebehoort. Oh, mogen we zo groeien in aanbidding. En ik ga je uitdagen. Ik heb Maria gezegd. Ik probeer een iets kortere preek. Dan hebben we na de preek een langer blok nog. En dan zingen we nog een lied extra. Om ook echt dat gewoon, ik ga jullie wel uitdagen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, of als je dat moeilijk vindt, en je voelt, ja, ah man, maar dan krijg ik nu wel een knoop in mijn maag als je dat vraagt. Dan wil ik je echt uitdagen om daar doorheen te breken. En het gewoon te doen. Niet als trucje. Maar wel als, ja, maar ik wil Jezus aanbidden. Ik wil dat met alles wat in me is. En ik breek, misschien wel door religie. Misschien wel door Groningse nuchterheid. Misschien wel door je autoriteitsprobleem heen. Of wat ook mijn oorzaak is, dat je denkt, ja, maar dat is niet van mij. Of het hoeft niet zo, of wat dan ook. Breek daar doorheen. En ik geloof dat daar doorheen namelijk, en daar gaat het uiteindelijk om, want het is geen trucje, het is geen doel op zich, dat je geestelijke zintuigen worden geactiveerd. Ik merk, als ik in aanbidding ben, dat ik veel gevoeliger ben ook voor de fluisteringen van de geest, dan dat ik zo loop mee te zingen. Het gaat hier niet om wat goed en fout is, het gaat om verlangen, het gaat om soms wel een doorbraak. Ik ervaar dat als ik mijn systemen openzet, dat ik dus mijn geestelijke zintuigen aan het trainen ben. En ik gun je dat ook. Dat je daardoorheen meer ervaart van wie Jezus is. Helder? Wie is van plan om straks met de handen in de lucht te gaan zingen? Ik kan nu nog even oefenen, hè? Dat is nu nog niet zo spannend. Maar ik zie nog heel veel aarzeling. En als je nu een reden hebt waarom je denkt, van, ja, dit vind ik onzin, dan wil ik je wel uitdagen om erover in gesprek te gaan. Zoek bij hem op. En als je zegt, ja, maar ik ervaar een blokkade, ik vind het ingewikkeld. Nou, vraag dan gebed, straks naar de preek. Neem niet genoegen met waar je nu bent. En inderdaad, ik wil het nog een keer herhalen, het is geen trucje. Ik geloof dat het veel meer is dan dat. En dat het soms voelt als, ja, ik doe het wel, maar ik voel het niet. Nou en, breek er maar doorheen. En nu gaan we weer verder met preken, want preken is ook heel belangrijk. Hè? Dat Maria niet denkt van, ik heb hem. Dus wil je vast voedsel, ja, lees je Bijbel, maar blok dan ook tijd af in het huis van gebed. Oefen daar ook je geestelijke zintuigen. Ik vind het heerlijk, er wordt al een beetje geruzied over de avonduren. Hè? Die gezamenlijke uren, man, dat is echt, ik merk gewoon gedoe. Mooi gedoe. Gewoon ruzie maken, want we willen allemaal die avonduren hebben. En dat kan niet, want we hebben maar niet al heel veel avonden. Dus dat vind ik heerlijk, dat is mooi. Maar voor jezelf ook, of als kring, of als echtpaar. Oh, pak tijd in dat huis van gebed. Er zijn nog heel veel uren over. En dat is een plek waar je zegt, ja, maar nu kies ik ervoor een uur. Stil. Of wat maar past, hè, bij jou. Misschien moet jij juist wel muziek opzetten, omdat dat jouw spirituele taal is en waar je gewoon veel in van God ervaart. Prima. Zoek daarin ook wat past bij jou. Maar blok die tijd af. Neem die tijd om daarin ontvankelijk te zijn. En ook maar God uit te nodigen. Heer, wilt u spreken dit uur? En daar kan de Heer verschillende vormen voor kiezen. Hij kan je soms naar de Bijbel toe trekken en daar iets heel erg naar voren laten komen. Hij kan soms je denken heel sterk beïnvloeden. Hij kan soms door een lied heen, oh, zomaar je hart helemaal openbreken. God is niet beperkt tot één vormpje. God is een God van maatwerk. Dus hij weet wat jij nodig hebt. Maar soms wacht hij wel tot jij die stap zet om te zeggen, ja, Heer God, hier ben ik. Wilt u maar doen dit uur wat nodig is. Niet wat ik denk dat ik nodig heb. Ik weet het zelf soms ook zo goed wat ik nodig heb. Heer, wilt u maar mij aanreiken. En mij aanraken in wat u vindt dat nodig is voor mij op dit moment. Om te ontvangen. Of misschien wel om als spiegel voorgehouden te krijgen. Heer, wat wilt u zeggen dit uur? En we hebben het als gebedsdoel 2020. Dat snap ik. Maar eigenlijk zou dat huis van gebed al veel eerder gevuld kunnen zijn als wij zeggen ja, maar wij kiezen er inderdaad voor om onze geestelijke zintuigen te oefenen. We kiezen ervoor om daar wel die gebedsketen al veel eerder in actie te zetten. Non-stop, 24/7, omdat we ook geloven. Dat was die hemelse bediening van Jezus, die juist ook in het bidden, in die vertrouwelijke omgang, oh, als die meer ruimte krijgt in onze gemeente, ja, dan is het niet alleen maar fijn voor de bidder. Dan werkt dat door in ons gemeenteleven. Dan werkt dat door in onze huwelijken. Dan werkt dat door in onze kinderen, in onze opvoeding. Dan werkt dat door in gewoon wie wij zijn. In ons getuigenis in de wereld. Waarom zouden we eigenlijk, bedenk ik me ook ter plekke, in hemelsnaam wachten tot 2020? Waarom? Ik snap het wel. Ik heb zelf bedacht ook dat het verstandig was om er een paar jaar uit te trekken. Want het is zo groot. Mede bedacht. Maar waarom eigenlijk? Misschien moeten we wel die schroom en die schuchterheid van ons afwerpen. En natuurlijk, snap ik, dat je vraagt, ja, maar zoals jij erover praat, gaat dat dan allemaal vanzelf? Het oefenen van die zintuigen. Nee, dat gaat niet allemaal vanzelf. En oefening van zintuigen zit ook in de viering van het avondmaal, hè? Vind ik ook zo mooi, geestelijke zintuigen. Man, we moeten, beleidsvraagje, we zouden veel meer avondmaal moeten vieren. Gewoon, en ook in de kringen. En thuis, vier avondmaal. Dat is ook iets om je geestelijke zintuigen te oefenen. Om weer stil te staan en bewust te worden. Oh Jezus, spreek ook in die brood. Spreek in die wijn. Strek je uit. Gaat het vanzelf? Nee. Sorry. Dat gaat weer eens niet vanzelf. En dus hamert de schrijver, de Hebreeën schrijver, ook heel erg op ijver. Op vasthoudendheid. He, bijvoorbeeld in vers 11 van het succes. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen. Totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. Oh, het is zo belangrijk om niet traag te worden. Juist als we al een aantal jaren onderweg zijn en inderdaad al die ingrediënten van melk wel kennen. Nou, neem dan ook vast voedsel tot je. We hebben alles wel geloofd. We snappen alles wat erin te snappen valt. Ja, maar dan is de vurige wens. Blijf ijverig tot het einde toe. Blijf je volharden. En blijf je uitstrekken naar meer geestelijke zegeningen. Die Jezus wil geven en wil bewerken. En een tijdje terug kregen we als oudste raad een uitschrijving, een opzegging van lidmaatschap binnen. Dat krijgen we af en toe. En dat ging allemaal verder in goede harmonie en veel ontvangen in de periode VBG. Prima. Maar schreef ik even waarom ze nu een andere plek zoeken. En één zinnetje trof me. En daar stond dat de frequente oproepen en keuzes die gevraagd worden, die doen ons de laatste tijd wel eens verzuchten. Mag je ook nog gewoon christen zijn? En ik kan voorstellen, misschien verzucht jij dat ook wel eens hoor. Als er weer een oproep klinkt van het podium. Oh man, mogen we ook nog gewoon christen zijn. En mijn eerste reactie was, en mijn reactie nog steeds is, nee joh, natuurlijk niet. Dat is toch zonde? Het is toch zonde als wij, we zijn helemaal niet bedoeld om gewoon christen te zijn. God heeft zoveel meer in petto voor jou en voor mij. En oh ja, dat kost inspanning. En oh ja, dat vraagt om keuzes. Dus reken maar dat wij je blijven vragen om keuzes. Dat we blijven vragen om toewijding. Dat we blijven vragen om Jezus aan te nemen als verlosser en Heer van je leven. Zeker blijven we doen. En laten we ons verheugen elke keer als er een oproep klinkt. En mensen hun leven toevertrouwen aan Jezus. Dat is fantastisch. Hoezo kun je het nou, ik kan er echt boos om worden. Hoezo kun je dan zeggen, oh, weer een oproep. Ja, er worden mensen gered voor de eeuwigheid. Amen. We zijn niet bedoeld om maar gewoon christen te zijn. We zijn bedoeld om tot het einde toe vol ijver te zijn. Om zelf te ontvangen alles wat God wil geven. Maar om daardoorheen in alles wat we ontvangen juist ook weer als zegen te zijn voor de ander. Oh, we worden gezegend. Om vervolgens weer tot zegen te zijn. Dat is wat we zien ook in dit gedeelte. Als Abraham wordt aangehaald. Vers 13. Wat hij in zijn aardse leven mocht ontvangen. Ja, zo mogen wij dat doorvertalen naar ons geestelijke leven. Er staat, toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf. Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Aard en doel van de zegening van Abraham was vermenigvuldiging. En dat was niet nieuw. Dat is al vanaf het begin zo. Genesis 1. Ga heen. Vermenigvuldig. Oh ja, fysiek in nakomelingen. Maar ook geestelijk. In geestelijke nakomelingen. En die zegen voor Abraham was dat hij niet alleen voor zichzelf God zou kennen. God zou geloven. Zou wandelen met God. Nee, maar dat hij de vader zou zijn van veel kinderen in het geloof. En dat die kinderen als gelovigen, evenals hij zelf, ook weer op hun beurt Gods zegen zouden ontvangen. De zegen die God hem gaf, gaf hem de mogelijkheid om weer de volgende generaties tot zegen te zijn. En wanneer die zegen van Abraham, die zegen voor Abraham, dat een kracht is om te vermenigvuldigen. Als die zegen uiteindelijk tot op de dag vandaag ook op jou komt. Als die zegen van Abraham ook op mij komt, op jou komt. Ja, dan behoudt dat nog steeds zijn aard. Ook de zegen die jij en ik ontvangen, hebben het in zich om zich te vermenigvuldigen in andere levens. En als jij op dit moment lekker volgevreten bent van al het vaste voedsel. Volgegeten bent, sorry, want ik bedoel het heel positief. Als jij overloopt van alle openbaring van Jezus. Dat is bedoeld om door te geven. Niet om te denken van, ah, ik ben verzadigd. Man, ik ga even uitbuiken, zeg maar, een paar weken. Want ik heb zoveel ontvangen nu. Nee, het is bedoeld om weer door te geven. Om andere levens op de goede manier weer mee te infecteren. Te zegenen. En God wil in ieder leven die twee dingen samenvoegen. Oh ja, hij wil je rijkelijk zegenen. En hij wil dat ook door jou heen vermenigvuldigen. Zegening, vermenigvuldiging. Hoor altijd bij elkaar. Dus wij worden gezegend, zodat we anderen tot zegen kunnen zijn. En elk kind van God mag vrijmoedig tot God komen. Het sleutelvers van vorige week. Daarom mogen we zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. We hebben allemaal toegang. Nog allemaal voor die troon verschijnen. Hoe heerlijk is dat? Om grote zegen ook te vragen. Als ook het verlangen in ons is om weer tot zegen te zijn van anderen. Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dat we doorgeven. Dat we doorgeven wat wij zelf hebben ontvangen. Doorgeven van de kennis over Jezus. En ja, allereerst met betrekking tot zijn aardse bediening. Van vergeving, van verzoening, van bevrijding. Wij zijn bedoeld om dat weer door te geven. Maar daarna ook van zijn hemelse bediening van kracht. Van geestelijk inzicht. Werkelijk. U had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. Daar begonnen we mee in vers hoofdstuk 5. We hadden toch allemaal eigenlijk al leraar moeten zijn. Leraar, omdat je goed zicht hebt op die aardse dingen van Jezus. En dat door kunt geven aan mensen die dat zicht nog niet hebben. Leraar, voor omdat je de werking van de geest ook duidelijk actief in jou is. En je daardoor zicht hebt op de hemelse bediening van Jezus. En dat weer door kan geven aan mensen die wel inmiddels de melk hebben ontvangen en uitleven. Maar die ook daarin weer willen doorgroeien in vast voedsel. Dus wil je, als je al langer op weg bent en al dat melk al tot je hebt genomen en hebt omarmd en uitleeft. En al bezig bent met dat vaste voedsel. Wil je alsjeblieft beschikbaar zijn als leraar. Als kringleider voor de mensen die dat nog tot zich te nemen hebben. En wil je, als je al wat langer onderweg bent, maar nog steeds aan de melk zit. Alsjeblieft, je geestelijke zintuigen activeren. Zodat Jeremia 33 vers 3 vanuit ons perspectief ook voor jou ongelooflijk krachtig zal zijn vanaf de dag van vandaag. Roep hem aan. En hij zal je antwoorden. Hij zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Amen. We gaan bidden. En in het gebed wil ik... we gaan bidden. We gaan ook gewoon dan doen. Je kunt mooi vertellen wat je zou kunnen doen. Laten we het ook gewoon doen. Laten we ook nu ter plekke onze geestelijke zintuigen oefenen. En ik snap best dat voor sommigen dit een ingewikkelde omgeving is en dat moet. Als je tussen allemaal mensen zit, maar daarom wil ik het niet laten. Dus we gaan bidden. En in dat gebed wil ik ook gewoon stilte. Een paar minuten stilte waarin we ook God uitnodigen. Waarin we Jezus uitnodigen. Vanuit die hemelse bediening die u hebt, Jezus. Wilt u dan nu ook spreken? Door uw geest tot mijn geest. Wilt u spreken in ons hart. En wilt u ons woorden geven die wij vandaag weer door mogen geven aan een ander. Misschien wel heel specifiek dat je naam of gezicht erbij krijgt. Heer, wilt u spreken, wilt ons zegenen, waardoor ook wij weer vandaag tot zegen kunnen zijn. Laten we ons er maar voor openstellen. Laten we ons maar oefenen in onze geestelijke zintuigen. Heer, spreek dan, alstublieft. En de tweede oefening is de aanbidding na de preek. Ik wil je uitdagen om daarin je te geven met alles wat in je is. Los van hoe je je nu voelt. Want aanbidding gaat niet over je gevoel. Aanbidding gaat om je keuze om God te eren met alles wat in je is. En zeg je, ik ervaar erin echt blokkades waar ik gewoon nu niet zomaar vanaf kom. Ook niet door het gebed heen straks. Dan wil ik je uitnodigen om gebed te vragen bij de mensen van het ministry. Die wil ik ook uitnodigen om straks een plek in te nemen. Voor gebed. Maar laten we eerst bidden. En zullen we daarbij gaan... Nee, blijf maar zitten. Want dan kun je beter in de stilte blijven. Laten we blijven zitten. Vader in de hemel. Wat is en wat blijft het een ongelooflijk voorrecht. Dat wij zonder schroom mogen naderen. Tot voor het voorhangsel toe. Dat we voor de troon van de genadige mogen zijn. Om daarin alles te ontvangen wat we nodig hebben. En dank dat u ons ook oproept. Om onze geestelijke zintuigen te oefenen. Dank voor de melk die beschikbaar is. O Jezus. Uw leven. Uw woorden, uw werken, uw offer, uw opstanding. Het was voor ons. En wat was dat groot, Jezus. En u weet, Heer, of hier mensen zijn die melk nog vol aan het proeven zijn. Of het ook echt is. Of het ook voor hun is. Heer, als u weet dat hier mensen zijn die nog voor die keuze staan om Jezus ook aan te nemen als verlosser, als Heer van hun leven. Om te beseffen, ja, dat offer aan het kruis, dat was een offer voor mij, voor al mijn zonden, voor al mijn fouten. En ik wil me omkeren. Ik wil leven zoals Jezus heeft bedoeld. Ik wil Hem volgen. Jezus, als die harten er zijn, dan bid ik dat u daar op dit moment ook in spreekt door uw geest. Dat u hen openbaring geeft, oh, ik zie jou. En ik hou van jou. En ik wil je dat leven geven. In al zijn volheid. Als jij je leven aan mij toevertrouwt. En als jij hier zit. En als jij weet, ja, dat is de stap die ik te zetten heb. Dat is het verlangen wat in mijn hart is gegroeid. Om mijn leven toe te wijden en toe te vertrouwen aan Jezus. Om mijn vertrouwen te stellen ook aan het offer aan het kruis en zijn opstanding. Dan wil ik je namens Jezus uitnodigen om op dit moment jouw leven ook te geven aan Hem. En Hem toe te wijden. En dat kun je doen door op dit moment je hand op te steken en te zeggen, hier ben ik Jezus. Ik geef mezelf aan U. God ziet jouw hand achterin. God ziet jouw hand. God ziet jouw hand achterin op links. God ziet jullie handen. O Jezus, dank U wel voor die volle melk van het evangelie. Dat deze mensen dat tot zich hebben genomen, dat ze hebben gedronken. O Jezus, laat het op een diepe, intense manier uitwerken naar geest, ziel en lichaam. Reinig hen, Heer, van alle ongerechtigheid door uw bloed, Jezus. Heer, maak hen vol van uw heilige geest. Heer, en werk die vrucht van uw geest en die gaaf van uw geest in en uit. Heer, dat zij ook die levende bouwstenen zijn in uw koninkrijk, in uw gemeente. Heer, en als we de melk tot ons hebben genomen. Heer, dan zijn er ook een hele groep onder ons al heel intens vast voedsel aan het innemen. En vandaar aan het doorgeven, daar dank ik u voor. Heer, dat dit een gemeente is die gekenmerkt wordt door honger. Ik dank u, Heer, dat ik zoveel dorst mag proeven. Ik dank u, Heer, dat de jongere generatie ons daarin ook zo vaak voorgaat. In het radicaal navolgen van u, Jezus. In het willen ontvangen van meer van u. Oh, en help ons om hun weer te volgen. In dat verlangen. In die toewijding. Om dan ook tijd vrij te maken voor u. Heer, we willen onze zintuigen oefenen. Dus we beseffen ook, Heer, dat dat een proces is. Maar ik bid ook, Heer, op dit moment, als we stil worden. Heer, dan staan we volledig open voor de fluisteringen van uw geest. Dan bid ik dat u op dit moment spreekt tot ons. In al onze harten. In wat u wilt zeggen. En ik ontzeg daarbij ook de macht van de duisternis het recht om dat te verstoren in de naam van Jezus. Ik bid, Heer, neem alle afleiding weg. En ik bid, Heer, spreek op dit moment door uw geest. Wat wilt u zeggen? Dat ieder van ons heel persoonlijk. Tweede geestelijke oefening is om onszelf te geven aan bidding. Ervaar je dat je erin gewoon wel gebed kunt gebruiken. Maak gebruik van gebed. Ik wil de bidders ook vragen om hun plek in te nemen. En de mensen die net hun keuze hebben gemaakt om hun leven toe te wijden aan Jezus. Fantastisch dat je die keuze hebt gemaakt. En eigenlijk de eerstvolgende logische stap als je een keuze gemaakt hebt voor Jezus, is je te laten dopen. En we zijn gewend om daar altijd heel ingewikkeld over te doen en er heel veel tijd over te laten gaan en allerlei boekjes te lezen. Stap 1 in een leven met Jezus is je laten dopen. Dus verdiep je daarin en ik wil je uitnodigen om naar een info af te gaan, om daarin ook die volgende stap te zetten.